Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 79 zingen wij het eerste vers. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen. Zij hebben stout uw erfland ingenomen. Jeruzalem, de tempel, uw altaren. Het ligt al verwoest door die geweldenaren. En wat er verder volgt. We noemen nu het eerste vers van Psalm 79. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Ezra en daarvan het eerste hoofdstuk. Wij herzeggen u Ezra 1, doch vooraf artikel 28 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, waarna wij zingen uit Psalm 74 vers 2, herdenk de trouw aan ons voorheen betoond.
dat een iegelijk schuldig is zich bij de kerk te voegen. Wij geloven, aangezien deze heilige vergadering is een verzameling degenen die zalig worden, en dat buiten haar geen zaligheid is, dat niemand, van wat staat of kwaliteit hij zij, zich behoort op zichzelf te houden, om op zijn eigen persoon te staan, maar dat zij allen schuldig zijn, zichzelf daarbij te voegen en daarmede te verenigen, onderhoudende de eenigheid der kerk, zich onderwerpende aan haar onderwijzing en tucht, den hals buigende onder het juk van Jezus Christus en dienende de opbouwing der broederen, na de gaven die hun God verleend heeft, als onderlinge lidmaten eenzelfde lichaams. En omdat dit te beter zou kunnen onderhouden worden, zo is het ambt aller gelovigen, volgens het woord Gods, zich af te scheiden van degenen die niet van de kerk zijn, en zich te voegen tot deze vergadering, hetzij op wat plaats dat God ze gesteld heeft. Ook al ware het zo, dat de magistraten en plakaten der prinsen daartegen waren, en dat de dood of enige lichamelijke straf daaraan hing. Daarom, al degenen die zich van haar afscheiden of niet daarbij voegen, die doen tegen de ordinantie Gods. Ezra 1. In het eerste jaar nu van Kores, koning van Perzië, opdat volbracht werd het woord des Heren uit de mond van Jeremia, verwekte de Heere de geest van Kores, koning van Perzië, dat hij een stem liet doorgaan door zijn ganse koninkrijk, zelfs ook in geschriften, zeggende: Zo zegt Kores, koning van Perzië, de Heere, de God des hemels heeft mij alle koninkrijken der aarde gegeven. En hij heeft mij bevolen hem een huis te bouwen te Jeruzalem, het welk in Juda is. Wie is onder u lieden van al zijn volk? Zijn God zij met hem. En hij trekt op naar Jeruzalem, dat in Juda is. En hij bouwt het huis des Heren, des Gods van Israël. Hij is de God die te Jeruzalem woont. En al wie achterblijven zou in enige plaatsen, waar hij als vreemdeling verkeert, dien zullen de lieden zijne plaats bevorderlijk zijn met zilver en met goud en met haven en met beesten, benevens een vrijwillige gave voor het huis Gods die te Jeruzalem woont. Toen maakten zich op de hoofden der vaderen van Juda en Benjamin, en de priesters en de levieten, benevens een iegelijk wiens geest God verwekte, dat zij optrokken om te bouwen het huis des Heren die te Jeruzalem woont. Allen nu die rondom hen waren, sterkten hun ieder handen met zilveren vaten, met goud, met haven en met beesten en met kostelijkheden, behalve alles wat vrijwilliglijk gegeven werd. Ook bracht de koning Kores uit de vaten van het huis des Heren, die Nebukadnezar uit Jeruzalem had uitgevoerd, en had ze gesteld in het huis zijns Gods. En Kores, de koning van Perzië, bracht ze uit door de hand van Mithredat, de schatmeester die ze Sesbazar, de vorst van Juda, toetelde. En dit is hun getal. 30 gouden bekkens, 1000 zilveren bekkens, 29 messen, 30 gouden bekers, 410 andere zilveren bekers, andere vaten, 1000. Alle vaten van goud en van zilver waren 5400. Deze allen voerde Sesbazar op, met degenen die van de gevangenis opgevoerd werden van Babel naar Jeruzalem.
gemeente, als de Heere het geeft, hopen wij u in de komende periode met zijn hulp te bepalen bij de geschiedenissen van Ezra en van Nehemia. En de tekstwoorden voor deze avond zijn de u voorgelezen versen uit Ezra 1, waarvan we nu alleen het derde vers aan u voorlezen, waar we Gods woord aldus lezen. Wie is er onder u lieden van al zijn volk? Zijn God zij met hem, en hij trekke op naar Jeruzalem, dat in Juda is, en hij bouwe het huis des Heren, des Gods van Israël. Hij is de God die te Jeruzalem woont. Tot zover. Gemeente, schrijven wij boven dit hoofdstuk: de Heere komt zijn volk te hulp. De Heere komt zijn volk te hulp. Ezra betekent hulp. En zo in het thema van dit hoofdstuk komt ook de naam van Ezra terug. De Heere komt zijn volk te hulp. Een viertal gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats, hij verwekt Kores. In de tweede plaats, hij bouwt zijn huis. In de derde plaats, hij verwekt zijn volk. En in de vierde plaats, hij redt de tempelschatten. De Heere komt zijn volk te hulp. Hij verwekt Kores. Op een hele wonderlijke wijze roept Kores het volk op om terug te keren naar Jeruzalem. Wie had dat ooit kunnen denken? Dat is een godswonder. In de tweede plaats, de Heere bouwt zijn huis. Hij laat Kores oproepen dat er mensen zullen wederkeren om de tempel des Heeren te herstellen. De zorg van de Heere gaat in de eerste plaats over zijn eigen huis. In de tweede plaats, hij verwekt zijn volk. Want dan blijkt dat er een aantal mensen zijn die gehoor geven aan die oproep. En we zullen ook zien in dit hoofdstuk hoe dat komt. Dat sommige mensen wel gehoor geven en dat andere mensen geen gehoor geven. Zijn die mensen dan beter dan die andere mensen, of hoe komt dat eigenlijk? En onze vierde gedachte, hij redt de tempelschatten, die na 70 jaar altijd trouw zijn bewaard en die de Heere terug doet keren naar Jeruzalem. Gemeente, wij zullen dus in de komende periode bepaald worden bij de inhoud van het boek Ezra. Het boek Ezra is een historisch boek. Er is onderscheid in de boeken van de Bijbel. Dit is een historisch boek. Het vermeldt geschiedenis. Er zijn 7 boeken in de Bijbel die dateren uit de periode van na de ballingschap. En 4 van die 7 zijn zulke geschiedenisboeken. Dat is het boek Ezra, het boek Nehemia, het boek Kronieken en het boekje Esther. En er zijn 3 profetieën van na de ballingschap. Dat is de profetie van Zacharia, de profetie van de profeet Haggai en de profetie van de profeet Maleachi. Het boek Ezra sluit direct aan op het tweede boek van Kronieken. Als u terugbladert in uw Bijbeltje naar de vorige bladzij, dan ziet u dat de laatste versen van het tweede boek Kronieken precies dezelfde zijn als de eerste 2 versen van het boek Ezra. Dus de geschiedenis loopt hier door in de periode na de ballingschap. Het boek Ezra is heel gemakkelijk in te delen eigenlijk. Je zou het in 3 kunnen delen. De eerste 2 hoofdstukken gaan over de terugkeer vanuit Babel naar Jeruzalem. Het middelste gedeelte De hoofdstukken 3 tot en met 6 gaan over de tempelbouw. En de laatste hoofdstukken, de hoofdstukken 7 tot en met 10, gaan over de toewijding van het volk aan de Tora, aan de wet van God. We weten niet zo heel veel van het persoonlijke leven van Ezra. Ezra is hoogstwaarschijnlijk de schrijver van dit boekje. We kunnen een paar dingen van hem lezen in het 7e hoofdstuk, de versen 10 tot en met 12. Daar staat dat hij zijn hart gericht had om de wet des Heren te zoeken en te doen. En om in Israël te leren de inzettingen en de rechten. De gemeente, wat zou dat groot zijn? Er hoeft van ons niet zoveel bekend te wezen. Maar wat zou het groot zijn als men dat van ons zou kunnen zeggen wat hier staat? Die man, die vrouw, die jongen, dat meisje heeft zijn hart gericht om de wet des Heren te zoeken en te doen. Te zoeken en te doen. En om in Israël te leren de inzettingen en de rechten des Heren. Ezra wordt wel eens genoemd de tweede Mozes. Mozes was de man van Gods wet. En Ezra is ook de man die liefde had tot Gods wet. En die bij de kinderen Israëls die wet wilde inscherpen. Mozes, na de verlossing uit Egypte. En Ezra, na de verlossing uit Babel. Er zijn veel overeenkomsten eigenlijk tussen die beiden. Het tweede wat we van hem lezen is dat hij een priester was. Hij kwam uit het priesterhuis, uit het priestergeslacht. En het derde wat wij van hem lezen daar, dat is dat hij een schriftgeleerde was. En dan moet u bij de schriftgeleerde niet denken aan de nieuwtestamentische uitdrukking schriftgeleerde. Want daar zijn we over het algemeen niet zo positief over. De fariseeën en de schriftgeleerden. Maar hier is het meer een ambtelijke titel. Je zou kunnen zeggen hij was een soort staatssecretaris aan het Perzische Hof. Er was bij het Perzische Hof, daar was een soort departement zou je kunnen zeggen voor Joodse zaken. En bij dat departement voor Joodse zaken, daar was deze Ezra een vooraanstaande staatssecretaris. Hij behartigde de belangen van de Joden bij de Perzische vorst. En de Heere schakelt hem in om vanuit die positie zo heel veel te mogen betekenen voor zijn volk. Hoe zijn de omstandigheden eigenlijk als Ezra dit boekje schrijft en als hij terugkeert? Wel, het volk van Israël is naar Babel weggevoerd. Die geschiedenis die kennen we. We hebben daar ook op de dankdag met elkaar bij stilgestaan. Koning Nebukadnezar heeft dat gedaan. En de wegvoering naar Babel is gebeurd in 3 verschillende wegvoeringen. Het volk is niet in 1 keer helemaal weggevoerd. Maar dat heeft plaatsgevonden in 3 verschillende fasen. De eerste wegvoering, dat was de wegvoering van de rijke mensen naar Babel. Dat was onder koning Jojakim. Toen is bijvoorbeeld Daniël meegenomen. De tweede wegvoering was onder koning Jojachin. En dat was de wegvoering waarbij de profeet Ezechiël, de latere profeet Ezechiël, is weggevoerd. En de laatste wegvoering was onder Zedekia, koning Zedekia, van wie de ogen uitgestoken werden. En hij werd met koperen ketenen naar Babel gevoerd. En bij die wegvoering pas, die laatste wegvoering, is de stad Jeruzalem verwoest. En is werkelijkheid geworden wat we zongen uit Psalm 79. Jeruzalem, de tempel, uw altaren, het ligt al verwoest door die geweldenaren. Dus in de wegvoering zijn 3 fasen. En weet u wat nou heel opmerkelijk is, gemeente? Dat ook in de terugkeer uit Babel zijn ook drie fasen. Je kunt vaak in het werk van de Heere een hele duidelijke orde terugvinden. De Heere werkt ordelijk. Hij was het die het volk liet wegvoeren, ten diepste zullen we straks zien. En hij is het die het volk doet terugkeren. In drie trappen weggevoerd, in drie trappen ook weer teruggekeerd. De eerste terugkering was in het jaar 538 voor Christus. En ik denk dat dat voor ons de meest bekende wegvoer, de meest bekende terugkeer is. En dat was onder leiding van Jozua en Zerubabel. Dat was de eerste terugkeer. Dan wordt de tempelbouw hervat. Hoe groot is dat groepje geweest wat terugkeerde bij die eerste terugkeer? Ik zei met de dankdag niet zo groot. Weet u hoeveel het er waren? 42.000. Wel nu, op het geheel genomen is dat eigenlijk maar een heel klein getal. Dat kleine getal is teruggekeerd, is begonnen aan de tempelbouw, is tegengewerkt door de Samaritanen, zodat het werk lange tijd heeft stilgelegen en ach, wat konden ze eigenlijk beginnen. De Heer heeft in die tijd ook de profeten Haggai en Zacharia tot hen gezonden om ze te bemoedigen. Dan de tweede terugkeer, daar gaat het eigenlijk vanavond over, dat is onder Ezra. Dat was in het jaar 458 voor Christus. Dat was ook niet zo'n hele grote terugkeer, dat waren er maar 1500. 1500. Maar toch met grote betekenis. Ezra ging voorop. Daarna komt de terugkeer onder Nehemia. En wat is het verschil tussen Ezra en Nehemia? Ezra ging het om het huis des Heren. Ezra ging het om de tempel. En Nehemia is alleen teruggekeerd. Nehemia is niet bij de grote groep mensen teruggekeerd. Hij is alleen teruggekeerd. Bij Nehemia ging het om de muren van Jeruzalem. Dat is ook belangrijk. We hopen daar ook wel bij stil te staan als de Heer het geeft in de toekomst, gemeente. Maar de tempel eerst en dan pas de muren. Eerst Ezra en dan Nehemia. Eerst het kerkelijke en dan het politieke, zou je kunnen zeggen. Is allebei belangrijk. Maar wel in die volgorde. In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië. De Heere heeft het volk van Israël naar Babel gevoerd en hij gebruikte daarvoor, u kunt dat lezen in Jeremia 25 vers 9, zijn knecht Nebukadnezar. Onvoorstelbaar dat de Heere Nebukadnezar, die goddeloze Nebukadnezar, zijn knecht noemde. Ja, hij heeft Nebukadnezar gebruikt in de weg van zijn goddelijke voorzienigheid om het volk te brengen op de plaats waar ze moesten komen. En nu vanavond gaat het over Kores. Of zijn Perzische naam is eigenlijk Cyrus. Dat is dezelfde persoon wordt daarmee bedoeld. En deze Kores, koning van Perzië, wordt genoemd in Jesaja 45, mijn gezalfde. Mijn gezalfde. Betekent dat deze Kores een kind van God was? Nee, dat hoeft het zeker niet te betekenen. Maar hij was een knecht van God. Eerst die koning van Babel, Nebukadnezar, jongens en meisjes, dat was dat gouden hoofd van het beeld van Daniël. Maar Babel is al lang niet meer zo belangrijk. Na het Babylonische Rijk krijg je het Rijk van de Meden en de Perzen. Dat is die zilveren borst en die zilveren schouders en dat is Kores. Kores behoort bij het Rijk van de Perzen. Hij is een Perzische koning en de Heere noemt hem mijn knecht. De Heere gebruikt een heiden om het volk van Israël in ballingschap te brengen. En de Heere gebruikt een heiden om het volk van Israël te verlossen uit de ballingschap. Die twee machtige vorsten, zowel van Babel als Perzië, gemeente, die noemt de Heer mijn knechten. Mijn knechten. Die mensen die hebben zelf grote gedachten over zichzelf gehad. Vorsten in die tijd van Babel en van Perzië. Wij zouden zeggen dat waren geen kleine jongens. Die waren niet voor een kleintje vervaard. Weet je wat de Heere zegt? Het zijn mijn knechten. Ze staan in mijn dienst. Ik gebruik ze. Het doet mij denken aan Lucas 2. De geboorte van de Heere Jezus Christus. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus. Hij was maar een knechtje van de Heere. Ja, zo voelde hij zichzelf niet, maar zo gebruikte de Heere hem wel. Hij moest dienen om Gods raad te volvoeren. En weet u wat ook opvallend is? Dat het volk van Israël is weggevoerd in het eerste jaar van die koning van Babel, Nebukadnezar. Het was het eerste wat hij deed. En weet u dat het volk van Israël terugkeert in het eerste jaar van Kores? Het is het eerste wat hij doet. Zeker, hij is al 23 jaar koning. Maar nu is hij koning over het rijk van Perzië en het rijk van Babel. Dus zijn koningschap heeft zich uitgebreid. En wanneer hij zich koning van Babel mag noemen, dan is het eerste wat hij doet de gevangenisdeuren openen van Gods kinderen. Dus gemeente, die twee knechten die stonden als het ware klaar om de Heere te gehoorzamen. De Heere schakelt ze in om zijn raad te volvoeren. Ze moeten gewoon doen wat hij wil en wat hij zegt. Daarvoor heeft hij ze deze posities gegeven. Want er staat, opdat volbracht werd het woord des Heeren. Daar gaat het om. De Heere zegt, mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. En dat houdt Nebukadnezar niet tegen. En dat zal Kores ook niet kunnen verhinderen. De Heere volvoert zijn raad dwars door alles heen. Mijn woord, zegt de Heere, wat uit de mond van Jeremia gekomen is. Zo verwekte de Heere de geest van Kores, koning van Perzië. Gemeente, het is dus niet zomaar dat Kores dit deed. Je zou kunnen denken, die Kores, joh, wat is dat een vriendelijke man? Wat is dat een aardige man? Wat heeft die man een goede inborst? Dat hij voor het Joodse volk zo vriendelijk is. Nee, kijk eens wat staat hier. De Heere verwekte hem. Dat betekent jongens en meisjes wakker maken. De Heere maakte hem wakker. Na 23 jaar koningschap. Zegt de Heere, nu Kores, moet jij mijn volk vrijlaten uit Babel. De Heere verwekt hem, dat is het wonder. We moeten vanavond niet eindigen in Kores, maar we moeten eindigen in de God die Kores wakker schudt, die Kores gebruikt. De gemeente, dat doet de Heere vandaag ook nog. De Heere verwekt knechten. Door zijn woord en geest. De Heere verwekt mensen. Dat zullen we straks in onze derde gedachte zien. De Heere verwekt mensen die gehoorzamen. Het is niet zo dat de een beter is dan de ander. Maar de Heere verwekt hen. En daar gebruikt de Heere zijn woord voor. Want hoe is Kores nou op dat idee gekomen? Hoe is Kores nu tot de beslissing gekomen om het volk van Israël vrij te laten uit Babel? Flavius Josephus, de grote geschiedschrijver, die schrijft dat deze Kores in aanraking gekomen is met de profetie van Jeremia en met de profetie van Jesaja. Gemeente, de profetie van Jeremia is een geruime tijd voordat Kores aan de macht kwam geprofeteerd. En de profetie van Jesaja, nou dat is zo ongeveer 200 jaar geleden. 200 jaar geleden, jongens en meisjes, heeft de Heere de naam van Kores al in de Bijbel laten schrijven. Die man die was nog lang geen vorst. En weet je wat de Heere over hem geschreven heeft? Je moet het thuis maar eens nalezen in Jesaja 42. Daar noemt de Heere Kores mijn herder. Deze Kores, en daar noemt de Heere hem mijn gezalfde. De Heere zegt, ik zal voor zijn aangezicht gaan. Ik heb hem bij zijn naam geroepen. Dus eer dat die man geboren is, staat zijn hele geschiedenis al in de Bijbel geschreven. De profeet die heeft het geprofeteerd, dat de Heere deze knecht gaat gebruiken. En hij wordt op dat woord gewezen. Misschien heeft Daniël hem daarop gewezen. Kijk, koning, dit staat in onze boeken. Dit heeft onze God gesproken. En dat heeft zijn hart overgebogen. Om het volk van Israël vrij te laten. Wat predikt ons dat? De Heere regeert, gemeente. De Heere regeert. Dwars door alles heen. En hij neigt de harten van de koningen als de waterbeken. We gaan naar ons tweede gedachte. De Heere bouwt zijn huis. Kores vaardigt een edict uit. En hij schrijft dat en hij laat een stem doorgaan in zijn ganse koninkrijk, zeggende, zo zegt Kores, koning van Perzië, de Heere, de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde gegeven. En hij heeft mij bevolen hem een huis te bouwen te Jeruzalem, het welk in Juda is. Eigenlijk was het de gewoonte dat wanneer mensen onderworpen waren als ballingen, dat ze hun godsdienst moesten loslaten. Maar de koningen van Perzië lieten dat eigenlijk los. Ze zagen er eigenlijk veel meer heil in om mensen die aan hen onderworpen waren een bepaalde vorm van godsdienstvrijheid te geven. Want dan neem je namelijk bij die mensen heel veel verweer weg. Maar ja, bij de Joden is dat wel de consequentie dat je dan moet toestaan dat ze naar Jeruzalem gaan. Nou, zover wilde deze Kores gaan. Hij wilde het volk de vrijheid geven om terug te keren naar Jeruzalem. En zeker toen het hem aangewezen werd uit de boeken, ik denk dat die man zich heel belangrijk heeft gevoeld. Dat God hem wil gebruiken om zijn huis te bouwen. Dat zijn naam staat in de heilige boeken. En hij is terstond gehoorzaam geweest. Dat is wat, want we lezen van Farao in Egypte. Dat de Heere Farao ook zegt dat hij zijn volk moet laten gaan. En dan zegt Farao, wie is de Heere? Dat ik zijn stem zou gehoorzamen om Israël laten trekken. Ik ken de Heere niet. En ook zal ik Israël niet laten trekken. Ik doe het niet. Er zijn 10 plagen voor nodig, gemeente. Om Farao zo ver te krijgen dat hij het volk van Israël laat gaan uit de gevangenis. En Kores, hij is zich ervan bewust dat hij een goddelijke roeping heeft. Hij zegt hier dat de Heere hem gezag gegeven heeft over de koninkrijken der aarde. Hij zegt, het is van God dat ik deze positie gekregen heb. Het is zijn voorzienigheid dat ik zo machtig ben. En het is van die God dat aan mij bevolen is om hem een tempel te bouwen, een huis te bouwen. Dus een gewillige knecht. De Heere heeft zijn hart overgebogen. Of hem dat tot zaligheid geweest is, dat valt nog te bezien. Daar hoop ik straks nog iets van te zeggen. Maar gemeente, in sommige opzichten mag ik wel zeggen dat deze Kores een type is, een heel flauw type van de Heere Jezus Christus. Want ook hij wordt genoemd mijn knecht. Kores is een gehoorzame knecht. Hij doet wat de Heer aan hem vraagt. De Heer Jezus is een gehoorzame knecht. De bevelen van zijn vader waren zijn eten en zijn drinken. Kores heeft het volk van Israël de aardse verlossing kunnen geven. Maar de Heere Jezus geeft zijn volk de eeuwige en de geestelijke verlossing. Dus ik wil vanavond ook niet bij Kores blijven staan. Maar meer dan Kores is hier. Dat is die grote koning der koningen, de Heere Jezus Christus. Wat zijn Gods bevelen voor ons? Lijkt u op Farao? Of lijkt u meer op Kores? Hebt u een opstandig hart? Of hebt u een gewillig hart? En als u een gewillig hart heeft, waar komt het dan vandaan? Waar is het u om te doen? Kores schrijft, wie is er onder de lieden van al zijn volk? Dus hij bedoelt, wie is er onder uw lieden van het Joodse volk? Van al zijn volk. Of u nou bent van de stam van Benjamin, of van de stam van Juda, of u misschien in dit rijk al langer verkeert, want er waren toen ook mensen van het tienstammenrijk, die daar al langer verkeerden. Maar ze worden allemaal aangesproken. Tweestammenrijk, tienstammenrijk, het hele Joodse volk. Wie is er onder uw lieden van al zijn volk? De boodschap is voor allemaal. Niemand hoeft te denken dat hij niet aangesproken is. Ze worden allemaal aangemoedigd om te helpen bij de wederopbouw van het huis des Heren. En gemeente, zo is het ook met de prediking vanavond. De prediking komt tot allemaal. Het edict van de meerdere Kores, wat zijn knechten moeten voorlezen en uitdragen, dat komt tot allemaal. Wie is er onder uw lieden van al zijn volk? Wij zijn afgezonderd. In die zin was ook het Joodse volk Gods volk. Maar afgezonderd, dat wil nog niet zeggen dat we ook tot de Heere zijn wedergekeerd. En nu is het de taak van Gods knechten om op te roepen tot terugkeer. Tot wederkeer. En weet u, dat doet Kores vrijblijvend. Dat is wel opvallend. Hij zegt niet tegen de Joden, jullie moeten terugkeren. Maar hij laat het vrij. Als je wil, dan mag het. En uw God zij met u. Zijn God zij met hem. Kores die doet het op basis van vrijwilligheid. Want ja, hij weet ook wel, als je mensen gaat dwingen, dat schiet niet op. Als het een moeten is, wat gaan die mensen dan in Jeruzalem doen als ze met tegenzin op reis moeten gaan? Nee, hij dwingt ze niet, maar hij vraagt ze om vrijwillig te gaan. En gemeente, daar is denk ik toch wel een verschil met de prediking van vanavond. Want het kan niet zo zijn dat ik een oproep tot bekering doe in vrijwilligheid. En dat ik zeg, ja, u mag het allemaal zelf weten hoor. En ja, als u zich verplicht voelt, dan wordt er toch nooit wat. Zeker, het is waar. De Heere zal een vrijwillig volk hebben op de dag van zijn Heerkracht. Maar ik mag niet vrijblijvend u aanspreken. Dat het niet uitmaakt of u nou blijft of dat u nou wederkeert. Maar het is een eis die Gods knechten moeten prediken om weder te keren tot de God die wij verlaten hebben. Als Kores deze boodschap brengt, dan zijn er sommigen die gaan en sommigen die niet gaan. En wat is nou de reden van het gaan en wat is nou de reden van het niet gaan? De reden van het gaan zien we straks in onze derde gedachte. De reden van het niet gaan kunnen we wel bedenken. Het is nou niet zo aangenaam om alles te verlaten en terug te keren naar de tempel die in puin ligt. En toch moedigt Kores wel aan. Hij zegt, zijn God zij met hem, hij trekken op naar Jeruzalem dat in Juda is. En hij bouwen het huis des Heren, des Gods van Israël. Hij is de God die te Jeruzalem woont. Uit die formulering leiden veel verklaarders af dat Kores meer goden diende. Hij is de God die te Jeruzalem woont. Met andere woorden, er zijn ook nog andere goden. Maar de Joden dienen de God van Israël. En die God van Israël, die woont in Jeruzalem. En daar staat zijn huis. En dat huis, dat ligt in puin. En dat huis, dat moet herbouwd worden. Die te Jeruzalem woont. En dan staat, denk ik, toch deze hele actie van Kores ook in de achtergrond, dat de Persische vorsten niet zo streng waren, maar probeerden om de onderdanen voor zich te winnen. En hij zegt, al wie achterblijven zou in enige plaats waar hij als vreemdeling verkeert, die zullen de lieden zijner plaats bevorderlijk zijn, met zilver en met goud en met haven en met beesten, wanneer ze vrijwillige gaven voor het huis Gods, die te Jeruzalem woont. Wie achterblijven zou, om wat voor reden? Te dankdag heb ik twee redenen genoemd, weet u het nog? De onwil en de onmacht. Er waren er die wilden niet wederkeren, ondanks de opwekking en ondanks de mogelijkheid. En er waren ook die konden niet wederkeren. Wat dacht u van de oude mensen, die niet meer de kracht hadden om terug te keren? Wat dacht u van de zieken? Wat dacht u van degene die economisch geheel afhankelijk waren? Wat dacht u? Ach, vul het zelf maar in. Er kunnen ook zoveel redenen geweest zijn waarom mensen bezwaard waren om weder te keren of niet konden wederkeren. En bovendien die berichten die terugkwamen uit Jeruzalem van die eerste groep wedergekeerden onder Jozua en Zerubabel, daar kwamen natuurlijk berichten terug. Nou, die berichten waren niet zo positief. Mensen, het is hier benauwd. De Samaritanen, we schieten geen steek op. Het is zo'n teleurstelling. En u kunt zich voorstellen dat degenen die nog in Babel waren, als zulke berichten gehoord worden, dat ze hun hoofd geschud hebben. En gedacht hebben, nou, we beginnen er niet aan. Het is een hopeloze onderneming. Maar, zegt Kores, degene die niet meegaan, laat die dan hun geld geven, hun zilver en hun goud. En laat ook de buren dat doen. Zodat er in ieder geval een mogelijkheid is dat dat huis van die God die te Jeruzalem woont, hersteld wordt. Gemeente, er is een volk in Babel geweest dat dacht dat ze de Heere wel konden dienen op hun eigenwillige wijze. En die mensen dachten van, ach ja, je kunt hier in Babel toch ook bidden? Je kunt hier in Babel toch ook zingen? Je kunt hier in Babel toch ook godsdienstig zijn? Moet je dan helemaal terug naar Jeruzalem? Maar er zijn ook mensen geweest die hebben beseft dat je de Heere niet kunt dienen op een eigenwillige wijze. Mensen die beseft hebben dat ze terug moesten, wederkeren naar de Heere. Er zijn mensen die denken, je kunt de Heere toch ook in de wereld wat dienen. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk. Je kunt toch thuis ook je knieën wel buigen. Hoef je er niet voor in de kerk altijd te wezen. Eigenwillige godsdienst. Maar gemeente, de Heere woont te Jeruzalem. De Heere woont in zijn inzettingen. En zelfs Kores heeft dat beseft. Hij beseft die God van Israël. Als je die God van Israël wil dienen, dan moet je niet hier wezen, maar dan moet je in Jeruzalem wezen. Daar staat zijn huis. Dat zijn zijn inzettingen. Daar staat zijn altaar. Dus dat huis, dat moet hersteld worden. En ik hoop dat we die les van Kores allemaal ter harte mogen nemen. De Heere niet dienen op een eigenwillige wijze. En degene die niet kunnen, waar blijkt dan de liefde uit? Blijkt die liefde uit de geschenken? Blijkt die liefde uit het goud wat meegegeven wordt? Uit de vrijwillige gaven? Kores, hij roept op om die herbouw mogelijk te maken. De Heere bouwt door Kores zijn huis. We gaan naar onze derde gedachte. Hij verwekt zijn volk. Maar als die mannen dan door het Rijk gegaan zijn en de boodschap hebben voorgelezen, dat edict van Kores, dan lees ik in het vijfde vers, toen maakten zich op de hoofden der vaderen van Juda en Benjamin. Die weten zich het eerst aangesproken. U weet dat in het oosten die hiërarchie van oudsten en jongeren heel sterk aanwezig is. En dat was ook daar in Babel nog. En die oudsten, die hoofden der vaderen, die maken zich op. En bij hen sluiten zich aan direct de priesters en de levieten. En bij hen sluiten zich ook weer andere mensen aan. En wie sluiten zich dan aan? En dat is heel opmerkelijk, gemeente, dat woordje verwekken komt hier in het vijfde vers ook weer terug. Benevens een iegelijk wiens geest God verwekte. Wie komen er? Wie gaan mee? Degenen die geroepen zijn? Nee, fout. Lang niet al degenen die geroepen zijn komen. Wie geven dan gehoor aan de oproep? Degene die God verwekte. Daar ligt nou het geheim. Daar ligt het geheim van de bekering. Daar ligt het geheim van de vrucht op de prediking. Gemeente, er is onderscheid tussen de uitwendige roeping en tussen de inwendige roeping. De uitwendige roeping komt tot iedereen. De uitwendige roeping is wel gemeend. De uitwendige roeping zondert niemand uit. Iedereen wordt opgeroepen om tot de Heere weder te keren. En waarom komen sommigen wel? En waarom komen sommigen niet? Waarom komen de meesten niet? Waarom zie je van de vruchten van de bekering in het leven van de meeste kerkmensen niet? Zijn sommigen beter dan anderen? Nee. Luisteren sommigen dan beter dan anderen? Nee. Wat is dan het verschil? De Heere verwekt mensen. De Heere verbreekt harten. De Heere neigt zielen. De Heere laat de boodschap inslaan. We hebben dat toch overdacht ook in de Dordtse leerregels hoofdstuk 1 vers 6. Weet u het nog? Daar ging het over Gods eeuwig besluit. En toen hebben wij gehoord naar welk besluit Hij de harten van de uitverkorenen, hoewel ze hard zijn, genadig vermurwt en buigt om te geloven. Maar degene die niet zijn verkoren, naar zijn rechtvaardig oordeel in hun boosheid en hardigheid laat. Dus wat doet de Heere daar in Babel? Er zijn heel veel mensen die hebben het naar hun zin. En die knechten van Kores die komen, die hebben het over Jeruzalem. En ze zijn hard en ze blijven hard. Ze waren ongelovig en ze blijven ongelovig. Ze waren onverschillig en ze blijven onverschillig. Ondanks de boodschap die ze gehoord hebben. En de Heere laat hun daarin. Is dat rechtvaardig? Dat is hun eigen schuld. En nu zijn er ook mensen die horen diezelfde boodschap, die horen datzelfde edict, die horen diezelfde knecht spreken en bij hen gebeurt er wat. En waarom gebeurt er wat bij hen? Omdat ze beter zijn? Nee, omdat de Heere hen verwekt door zijn geest. Omdat de Heere hun hart gewillig maakt. Omdat de Heere hen overbuigt. En daarom komen ze. Oh, die mensen die horen ook van die moeilijke reis. Die mensen horen ook van die vreselijke Samaritanen. Die mensen horen ook dat het werk niet opschiet. Die mensen die horen ook. En toch valt in hun hart die hartelijke keuze om nou liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden. Dan voor een tijdige genieting der zonde te hebben. Toch zeggen ze met Rut, val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Ja, maar Rut, ik weet het niet hoor hoe het daar is in Bethlehem. En ik weet ook niet of je daar wel toekomst hebt. En ik weet niet of het allemaal wel rooskleurig is. Ik weet niet of je er wel goed aan doet. Ach, moeder, val me niet tegen. Hoe kwam dat nou, dat onderscheid tussen Orpa en Rut? De Heere verwekte Rut. De Heere stortte zijn liefde uit in het hart van Rut. Krachtig zijn eeuwige besluit en gemeente, dan is ze niet tegen te houden. Er zijn mensen in de dagen van Ezra die zijn niet tegen te houden, omdat de Heere ze verwekt. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Ze willen uit Babel, ze willen terug naar Jeruzalem. Zij beseffen dat de Heere in Jeruzalem gediend wil worden, niet in Babel. Je kunt niet de Heere in de wereld dienen. Maar je moet in zijn huis zijn, je moet in zijn inzettingen zijn. En oud-testamentisch was dat Jeruzalem, de plaats die hij verkoor. En nieuw-testamentisch is dat de kerk. We hebben het horen lezen uit Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 28. Niemand van wat staat of kwaliteit hij zei, moet op zichzelf blijven staan. Gods kerk, dat is de plaats van zijn verkiezing. Daar moeten wij zijn als we de Heere willen ontmoeten. Ze maken zich gereed. En dan staat er in het zesde vers, alle nu die rondom hen waren, sterkte hun liederhanden met zilveren vaten, met goud en met haven en met beesten en met kostelijkheden, behalve alles wat vrijwilliglijk gegeven werd. Dus die Perzische koning die staat erachter. Hij spoort zijn volk aan, hij spoort de Joden aan. En wat doen ze? Ze geven allerlei dingen mee. Sommigen met geld en anderen in natura. Ze bekostigen de hele expeditie. Onvoorstelbaar. Het lijkt de uittocht van Egypte wel. Ja, bij die uittocht van Egypte, daar gebruikte de Heere geweld. De eerstgeborenen werden gedood, zodat die mensen op een gegeven moment zeiden, alsjeblieft neem mee, neem alles maar mee, maar ga weg. Maar hier is geen geweld. Hier zorgt de Heere voor dat harten geneigd worden, dat gaven gegeven worden. Zoals de profeet Jesaja dat ergens zegt, de rammen van Nebajoot, die zullen u dienen. Mogen Gods kinderen ook wel eens ervaren dat de Heer het hart neigt van een heiden. Ik zeg, hoe is het nou toch mogelijk dat de Heer zo'n man gebruikt als je in nood bent? Dat de Heer het hart gebruikt van een ongelovige, als was het zijn knecht, om zijn kinderen te helpen. Kijk, zo wonderlijk werkt de Heer. Hij zorgt ervoor dat zijn kinderen niets zal ontbreken. Hij verwekt zijn volk. We gaan naar onze vierde gedachte. Hij redt tempelschatten. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 102. En daarvan het zevende en het achtste vers. Gij zult opstaan ons beschermen, over Sion u ontfermen. 7 en 8 van Psalm 102. Gemeente, valt het u niet op dat de Heere alles doet? We hebben vier gedachten vanavond en die vier gedachten beginnen alle vier met de Heere. De Heere verwekt Kores. Het is niet zo dat die Kores zo'n goede man was of zo. Maar de Heere verwekt Kores. De Heere bouwt zijn huis. De Heere legt het op het hart van Kores dat zijn huis hersteld moet worden. Dat doet de Heere. De Heere verwekt zijn volk. Ook al zijn er dan zoveel die geen lust hebben om terug te keren, niemand eigenlijk. Maar de Heere zorgt ervoor dat er toch een deel is wat wederkeert. En ook in onze laatste gedachte, gemeente, de Heere redt de tempelschatten. Want wat is er gebeurd bij die wegvoering uit Jeruzalem? Toen heeft koning Nebukadnezar, die heeft al de vaten van het huis des Heeren, heeft hij gestolen en naar Babel gevoerd. Al die geheiligde vaten die voor de tempel bestemd waren, dat waren gouden vaten en zilveren vaten en allerlei kostelijke dingen. Dat was natuurlijk veel waard. En Nebukadnezar die heeft dat meegenomen. Ja, wat moest hij ermee? Hij heeft het in zijn godshuizen gesteld, staat hier. Hij had ze gesteld in het huis zijns gods. Dus ze hebben gestaan in de tempels van de Babyloniërs. U moet denken aan de tempel bijvoorbeeld van de god Bel. En daar stonden die gouden bekers. En daar lagen die messen. En daar stonden die schalen onaangeroerd. Wat een vernedering. Wat heeft de zonde toch teweeg gebracht? Die schalen die horen daar niet. Die schalen die horen in de tempel in Jeruzalem. Maar nu liggen ze in de afgodstempels. Maar gemeente, de Heere heeft erover gewaakt. 70 jaar lang heeft de Heere erover gewaakt. Want ze waren van hem. En hij zorgde ervoor dat er niks verloren ging. Zijn oog bleef erop. Wonderlijk. Dat die tempelschatten niet omgesmolten zijn, dat die tempelschatten niet verloren gegaan zijn, maar de Heere waakt erover. En als de Heere, dat ligt toch een bemoediging vanavond, volk des Heeren, als de Heere nou zo al waakt, 70 jaar, over gouden bekers en over zilveren schalen, zou de Heere dan niet over zijn kinderen waken? We zullen straks zien, de hele zaak wordt geteld. Al die bekers die worden geteld. Er wordt een register van gemaakt. Het wordt zorgvuldig bijgehouden. Als de Heere nou zo zorgvuldig al omgaat met bekers voor zijn huis. Hoe zal de Heere dan met zijn kinderen omgaan? Oh, dan hoop ik dat u vanavond toch wat krediet mag krijgen op de Heere. Zou hij dan niet voor zijn kinderen zorgen in de gevangenis? Als hij zo zorgt voor deze geheiligde vaten, zou hij dan niet zorgen voor die levende geheiligde vaten die deel uitmaken van zijn huis? Dat ben je gelukkig, gemeente, als je bij die vaten mag horen. Want in een huis zijn niet alleen zilver en gouden vaten. Maar in een huis, daar zijn ook andere vaten. Dat zijn niet alleen sierlijke vaten. Kijk, En dat lees ik niet. Ik lees hier niet van aardewerkvaten. Ik lees hier niet van verachtelijke vaten. Ik denk dat die Babyloniërs die stuk gemaakt hebben. Die zijn gebroken, die zijn gesneuveld. Er zijn tweeërlei vaten in het huis des Heren. En de geheiligde vaten, die heeft hij bewaard. En daarom zoek de Heren. Want gemeente, als we voor zijn rekening mogen liggen, dan hebben wij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven. Dan zal de Heere voor u zorgen, ook al ben je in de handen van de vijand. Deze vaten, ze kwamen zelfs in de afgodstempels terecht. Maar de Heere zorgt dat ze terugkomen. Ze zijn van hem. En Kores, de koning van Perzië, bracht ze uit door de hand van Mithredat, de schatmeester, die ze Sesbazar, de vorst van Juda, toetelde. Dus Mithredat, dat is de schatbewaarder van het Rijk. Die man die heeft een hele inventaris. Houdt het allemaal bij. Heeft het allemaal opgeschreven. Net als de Duitsers dat deden in de Tweede Wereldoorlog. Die mensen hielden alles bij. En waarom deden ze dat? Ja, dat deden ze voor zichzelf. En later is het tegen hen gebruikt. Kijk, deze man heeft alles opgeschreven. Wat er aan tempelschatten stond. Staat allemaal prachtig in die inventaris. Hij kan het zo teruggeven. Hij weet precies waar het staat en wat het is. Zo was het natuurlijk niet bedoeld vroeger. Maar zo gebruikt de Heere het wel. En hij zorgt dat het gegeven wordt aan Sesbazar. Het is niet helemaal duidelijk wie die Sesbazar is. Maar de kanttekening zegt dat we hem mogen houden voor Zerubabel. Zerubabel die in Galdea al zo vernoemd is. Mogelijk dat hij het is, mogelijk dat het een ander is. In ieder geval, ze komen ten gunste van het huis des Heren. Ze worden hem toegeteld. Toegeteld, dat is een mooi woord. Dus niet zo, hier hebt u de hele zaak. Nee, het wordt één voor één. Nummer voor nummer. Wordt het aan hem uitgereikt. Dit is hun getal. 30 gouden bekkens. 1000 zilveren bekkens. 29 messen. 30 gouden bekers. 410 andere zilveren bekers. Andere vaten 1000. Alle vaten van goud en zilver waren 5400. Deze alle voerden Sesbazar op. Met degene die van de gevangenis opgevoerd werden van Babel naar Jeruzalem. Dus schalen, bekers, messen, vaten. In totaal worden er hier genoemd 2499. Niet alles wordt dus genoemd. Maar het getal is bekend. Het getal van het totaal is 5400 stuks. Het is alsof de schatbewaarder zegt, je mag het natellen. Ik weet het precies. 5400 stuks. Kijk, als de Heer het op gaat lossen, jongens en meisjes, dan mag je het natellen. De Heer vergeet de helft niet. De Heer zorgt dat er niks verloren gaat. De Heer maakt geen rekenfout. De Heer weet precies wat ze van hem gestolen hebben. En de Heer zorgt ook dat er terugkomt wat van hem is. Zo nauw houdt de Heere dat bij, gemeente. Dat is ook een waarschuwing voor ons. De Heere houdt diefstal bij. De Heere tekent op, als het ware, in zijn boek wat hem toebehoort en wat we voor onszelf gebruiken. En de Heere eist dat terug. Zijn eigendom is dat wel eens nood geworden. Omdat wij in onze diepe val er alles maar doorbrengen. En we niks meer terug kunnen geven. Gods beeld zijn we kwijt. We kunnen het niet meer teruggeven. De Heere weet wat hij aan ons geschonken heeft. De Heere eist het ook terug. Deze man kon het nog teruggeven. Wij kunnen het niet meer teruggeven. En dat beeld van God, dat is meer waard dan die gouden bekkens. En als de Heere nou al zo nauwkeurig omgaat met die gouden bekkens, hoeveel te meer gaat u om met zijn beeld? De gemeente, dan hoop ik toch dat het nood mag worden in ons leven vanavond. Heer, ik kan het niet meer teruggeven. Ik heb het allemaal verzondigd. Ik heb het erdoor gebracht. Maar ik heb vanavond ook in de prediking gehoord dat er een meerdere Kores is. De Heer Jezus Christus. En in hem kan hersteld worden, gemeente, wat wij nooit meer kunnen herstellen. En als hij onze zaligmaker is, en de Heere gaat het straks natellen, als wij voor hem moeten verschijnen, de Heere weet wat hij ons gegeven heeft. En als Jezus onze zaligmaker mag zijn, dan klopt het precies. Alles wat ons gegeven is, dat krijgt de Heere dan in hem terug.
dan zal er niets ontbreken, want Jezus is een volkomen zaligmaker. Meer dan Kores is hier. En aan de andere kant, gemeente, als de Heer straks terug gaat eisen en wij hebben hem niet tot ons deel, dan staan we daar. En dan is onze schuld een eeuwige schuld. De roepstem is ook vanavond tot u gekomen om het huis des Heren te bouwen. Bekeert u. Bekeert u. Want waarom zoudt gij sterven? Dat is niet vrijblijvend. Het is niet zo dat ik als godsdienaar mag zeggen, ach ja, als u hier blijft, dan is het ook goed. Kijkt u maar wat u doet. Nee. Het is een eis. Een eis die ons in de nood moet brengen. Voor Gods aangezicht. Want wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. En volk des Heren, Ezra, het boek Ezra, dat leert dat God de hulp is van zijn volk dwars door de onmogelijkheid heen. Het boek Ezra, dat leert God doet wat hij belooft. Amen.